Ja, nu wel. mijn naam is Annemare Gerrits. Ik ben beleidsmedewerker natuur en landschap bij de gemeente. En ook projectleider voor het groen beleidsplan. Ik ben ook voor de gebiedsvisie Valkenburg-Oost, maar vandaag voor het groen beleidsplan in Valkenburg vanuit de gemeente. Dit plan hebben we opgesteld in samenwerking met Bureau Verbeek. Romy Zwiers is projectleider vanuit Bureau Verbeek voor het groen beleidsplan. Ik zal jullie kort even meenemen in de achtergrond en het proces. En daarna neemt Romy het van mij over en zal zij op hoofdlijnen de inhoudelijke toelichting van het plan geven. Beetje hoger zetten. Het idee voor het groen beleidsplan is eigenlijk ontstaan op basis van het vorige coalitieakkoord. Daarin kwam de vraag naar voren om het bomenbeleidsplan te actualiseren. En toen we daarmee begonnen, merkten we eigenlijk op dat we eigenlijk behoefte hebben aan een overkoepelend groen beleid. Als je kijkt nu naar de plannen die er zijn voor natuur en landschap, de gemeentelijke plannen, zoals het groenstructuurplan en het bomenbeleidsplan, die zijn verouderd. Daarnaast spelen die ook niet in op de actuele thema's zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, maar ook actief burgerschap. Dus hebben we besloten om die plannen samen te pakken en het in één keer te actualiseren en samen te voegen tot een integraal plan. En dat is het groen beleidsplan geworden. We zijn daar vorig jaar mee gestart. Bureau Verbeek heeft eerst gekeken naar de gemeentelijke plannen die er zijn rondom natuur en landschap. Ook naar regionale plannen, provinciaal en landelijk. Vervolgens zijn we ook met de inwoners en met de professionele stakeholders die werkzaam zijn in het buitengebied in gesprek gegaan. En hebben we gevraagd naar de kansen en knelpunten, zowel in het buitengebied als in het groen in de kernen. Dat hebben we verzameld. Vervolgens hebben we ook intern afgestemd met de verschillende beleidsterreinen die grenzen aan het groen beleidsplan. Zoals bijvoorbeeld de gebiedsvisies die spelen, maar ook de omgevingsvisie. Het erfgoedbeleid, bijvoorbeeld ook het toerismebeleid, de visie vrije tijdseconomie die nu wordt opgesteld. Zo hebben we ook de samenwerking gezocht. Vervolgens heeft Bureau Verbeek dat vertaald tot een conceptgroen beleidsplan. En dit conceptgroen beleidsplan hebben we in het najaar van 2022 nogmaals voorgelegd aan zowel de stakeholders als ook de inwoners. En de feedback die daaruit gekomen is, hebben we verwerkt tot het definitieve groen beleidsplan wat bijna gereed is. De planning is nu dat we het definitieve plan begin februari inbrengen voor het college. En vervolgens zal het volgens de reguliere procedure ook aan u worden voorgelegd. Dat zal naar verwachting vanaf 14 februari zijn. Vervolgens wordt het plan dan nog inhoudelijk besproken tijdens de commissievergadering van 14 maart. En dan wordt het aangeboden aan de raad voor vaststelling op 3 april. Dus dat is ongeveer het proces zoals het verloopt. En dan zal ik nu Romy het woord geven voor de inhoudelijke toelichting.
Dankjewel. Mag de volgende... Nog eentje terug, sorry. Mijn naam is dus Romy Zwiers. Ik ben de landschapsarchitect bij Bureau Verbeek. Het doel van vandaag is eigenlijk om u op hoofdlijnen bij te praten over de inhoud van het groen beleidsplan. En daarom hou ik deze presentatie. En ik wil als eerste ingaan van hoe hebben we dat nou precies aangepakt? Hè? Met wie hebben we gesproken? Wat voor onderdelen komen aan bod in het groen beleidsplan? Als tweede ga ik in op het voorstel wat we hebben gemaakt voor het buitengebied. En als laatste ga ik beknopt in op het voorstel wat we hebben gemaakt voor de kernen in de gemeente. Hoe hebben we dat nou aangevlogen, hè, dat groen beleidsplan? Als eerste, wat Annemare net ook al zei, hebben we afstemming gezocht met bestaande beleidskaders of bestaand beleid wat er is. En dat eigenlijk om te voorkomen dat wij bijvoorbeeld tegenstrijdigheden gaan opschrijven in het groen beleidsplan ten opzichte van andere beleidsvelden of documenten. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Als tweede hebben we een uitgebreide inventarisatie en analyse van het landschap in het buitengebied, maar ook binnen de kernen uitgevoerd. En daarvoor hebben wij zelf veldbezoeken afgelegd, maar hebben we ook met inwoners van alle kernen gesproken. En ik herken ook een paar mensen die hier in de zaal zitten, die daarbij aanwezig waren toen. In dat kader hebben we ook dus met professionele stakeholders gesproken. En dan kunt u denken aan partijen zoals de LLTB of het waterschap of natuurmonumenten. En eigenlijk aan de hand van die inventarisatie en analyse hebben we een groenvisie opgesteld. En dat is eigenlijk de globale denkrichting voor het groen, voor de natuur en het landschap in de gemeente, richting de toekomst. En die globale groenvisie hebben we dan vervolgens verder gespecificeerd en geconcretiseerd in een groenstructuur en voorstel groenstructuur en bomenstructuur. En dat hebben we dan weer opgesplitst in een deel buitengebied en een deel kernen. Wat we ook nog hebben gedaan, is een instrumentarium groenbeleid opgesteld. En daar hebben we handvatten opgeschreven van hoe je als gemeente om moet gaan met de beoordeling van aanvraag van kapvergunningen. Maar ook met meldingen van inwoners. Hè, wat is hinder en overlast? Wanneer moet je ingrijpen als gemeente? Maar ook over evenementen en landschappelijke inpassing. Nou, een heel aantal aspecten komt in dat hoofdstuk aan bod. En tot slot hebben we ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ja, mag de volgende. Nu de voorstel voor het buitengebied. En daarvoor wil ik eerst even wat vertellen over de waarde die groen eigenlijk met zich meebrengt. En dat zijn die aspecten die hier op de slide zichtbaar zijn. En die zitten eigenlijk als onderliggende kracht achter de hele visie. En ik zal ze even beknopt toelichten, zodat u ook weet wat we daarmee bedoelen. Groen heeft ook een beeldbepalende functie. En dan gaat het echt over dat je met groen de identiteit van bepaalde plekken of gebieden kunt versterken. Hè. Iedereen weet wel van, oh, die mooie rode boom bij de kerk of die mooie struik bij dat wegkruis. Hè. Zo kan je met groen heel erg werken aan herkenbaarheid van dingen. Groen heeft ook een structurerende functie. En dan gaat het over de afleesbaarheid van het landschap of van wegen bijvoorbeeld. Het plaatje rechtsonder laat dat wel goed zien. Hè. Een doorgaande of een strakke bomenrij langs een doorgaande weg, dat versterkt heel erg die functie van de weg. En op die manier kan je groen dus ook inzetten. Als derde puntje heb je de recreatieve functie. Iedereen weet wel van zichzelf van als je op je werk, als daar een mooie groene omgeving is, dat je dan makkelijker een rondje in de pauze gaat lopen dan wanneer je in een niet fraaie, niet groene omgeving zit. Dus vrij groen draagt op dat gebied ook heel erg bij. De economische functie is belangrijk. Hè. Het is wetenschappelijk aangetoond dat je sneller geneest wanneer je ziek bent als je uitzicht hebt op groen. Maar ook dat onze productiviteit stijgt in een mooie groene omgeving en dat de waarde van onroerend goed hoger is. Groen heeft natuurlijk ook een ecologische functie. Dat spreekt misschien voor zich, maar groen huis is huisvest ook weer verschillende soorten fauna en kan fungeren als verbindingszone tussen kleinere of grotere natuur- of groengebieden. En als laatste wil ik de fysische functie van groen toelichten. En dan gaat het om dingen als hitte, stress en fijnstof. Met name groen in stedelijke omgevingen werkt heel erg verkoelend door de schaduwwerking, maar ook doordat bomen bijvoorbeeld water verdampen. Dus dat gaat het hittestress-effect tegen. Bladeren vangen fijnstof weg, dus het werkt ook zuiverend voor de lucht. En daarbij houden wortelstelsels van bomen en struiken en beplanting ook water vast in de bodem. Ja, mag de volgende. Voordat ik wat over de visie, die groenvisie op algemene globale niveau vertel, wil ik eerst eigenlijk zeggen wat wij zelf geconcludeerd hebben, wat er aan de hand is in, in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wat we zien in het landelijk gebied is dat eigenlijk door de jaren heen een verlies aan biodiversiteit is opgetreden. Maar dat er ook steeds vaker langere periodes van droogte zijn. Erosie, zowel door wind als door water. En dat er steeds vaker wateroverlast is. Met het hoogtepunt natuurlijk wat we vorig jaar hebben meegemaakt. Of het dieptepunt eigenlijk. Eigenlijk die vier dingen die ik net noem, die wijten we eigenlijk aan het afnemen van de landschappelijke diversiteit in de loop van de tijd. En dat is dus ook een van de speerpunten van de groenvisie, dat we die landschappelijke diversiteit weer willen laten toenemen in het buitengebied. Een ander belangrijk punt wat heel erg urgent is voor Valkenburg is de spreiding van recreatie. Hè. Er komen natuurlijk enorm veel toeristen en recreanten in deze gemeente en die concentreren zich eigenlijk met name rondom Valkenburg en in het Geuldal. En daar zie je dus ook dat op bepaalde gebieden de druk vanuit die recreatie en toerisme op bepaalde natuurgebieden gewoon enorm hoog is. En daar, ja, daar ligt gewoon een bepaald spanningsveld. En omdat ja, die balans eigenlijk te verbeteren, zetten we ook in op spreiding van recreatie. Een derde aspect wat we graag willen is dat nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, dat je daarbij het landschap als systeem beschouwt. En dat zal ik even uitleggen wat dat precies is. Het landschap bestaat eigenlijk uit drie lagen. Je hebt de ondergrond, bodem en water eigenlijk. Staat daar ook rechtsonder. Je hebt de tweede laag, dat is eigenlijk de groene laag, de levende laag, de bomen, al het groen eigenlijk en de dieren. En de derde laag is wat wij als mens daaraan hebben toegevoegd. En concreet betekent dat als je het landschap als systeem benadert, dat je dus op een lage, natte plek niet gaat bouwen, want daar heb je kans op een overstroming. Dat is eigenlijk een heel concrete vertaling van dat principe. Wat we nu met deze groenvisie hebben gedaan, we hebben het verder geconcretiseerd in een aantal ambities of thema's. Die ga ik zo stap voor stap toelichten. En die ambities hebben we dan weer verder gespecificeerd in een maatregelenplan, waarvan ik er ook enkele zal toelichten. Ja. Ja, hier ziet u de totaalvisiekaart eigenlijk voor het buitengebied. Ja, er staat enorm veel op. Ik snap ook wel dat jullie dat nu niet in één keer kunnen bevatten. Maar de thema's of de ambities die we hebben benoemd in het Groen Beleidsplan zijn rijk en divers landschap. En daar gaan we met name in op de cultuurhistorie. Tweede is het versterken van de landschapsecologische structuur. Derde is dat we een balans willen zoeken tussen recreatie, natuur en landschap. Vierde willen we graag een klimaatrobuust landschap creëren. Als vijfde willen we werken aan natuurinclusieve landbouw. En een zesde punt is bewoners en landschap. Ja, volgende. Voordat ik de thema's ga toelichten, wil ik ook even deze schematische dwarsdoorsnede van het Valkenburgse landschap laten zien. Op deze doorsnede hebben we eigenlijk weergegeven hoe wij het landschap in de toekomst graag zouden willen zien. En de maatregelen uit het maatregelenplan zijn daar eigenlijk op toegespitst, zodat wat we hebben opgeschreven in het rapport ook verbeeld is hoe dat in het landschap eruit kan komen te zien. Ja. Nou, de eerste ambitie, rijk en divers landschap. Cultuurhistorisch speelt in onze ogen daar een hele belangrijke rol in. En de geschiedenis van de plek wordt verteld aan de hand van cultuurhistorie. En als dat goed beleefbaar is, vergroot dat heel erg de binding tussen mensen en het landschap. Omdat mensen dan begrijpen hoe dat landschap op dat punt in elkaar steekt. Ambities op dit vlak zijn dat we de leesbaarheid van het landschap willen behouden en versterken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ook dat we historische lijnen en elementen verder willen versterken. We willen waardevolle groenelementen en groengebieden in stand houden. En dat is niet alleen omdat die groengebieden mooi zijn, maar dat is ook een hele belangrijke genenbron voor toekomstige bossen en struwelen en noem maar op. Als laatste punt willen we ook inzicht verschaffen in cultuurhistorische elementen. Zodat mensen daar meer van op de hoogte worden en dus die binding met het landschap vergroot. En daaronder zie je een plaatje van de Via Belgica Bank op de Goudsberg. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je zo'n cultuurhistorisch element meer tot leven kunt brengen. Volgende. Het versterken van de landschapsecologische structuur is de volgende. Hier hebben we heel veel ambities in benoemd. Ik licht er een paar uit, want anders zijn we morgen nog bezig. Onder andere wat we belangrijk vinden is de toename van de groenblauwe dooradering in het landschap. En dat betekent eigenlijk dat we meer hagen, meer bomen rijen, maar ook meer poelen en dat soort aspecten in het landschap willen zien. We willen ook het natuurlijke karakter van het Guldal versterken. Dus dat is eigenlijk dat we nieuwe ontwikkelingen die daar niet bij passen, die horen daar in onze ogen eigenlijk niet in thuis. Verder willen we graag vrijkomende agrarische bebouwing benutten voor natuur. En dan met name in de gebieden zoals groen-blauwe mantel, dat soort gebieden. En we willen de verhekking van het landschap graag tegengaan, want dat is ook wel een trend, hè, dat je steeds vaker ziet dat particulieren een stukje grond kopen en daar een hek omheen zetten die niet toegankelijk is of waar dieren niet overheen kunnen. En dan ontneem je eigenlijk steeds een stukje groen uit het landschap. En dat is jammer. En een ander aspect wat we belangrijk vinden is dat de hoge potentiële natuurwaarden die er op kalkrijke bodems zijn, dat we die tot ontwikkeling laten komen. Om verder nog een verdiepingsslag te geven aan dat ecologische aspect in het groenbeleidsplan, hebben we aanvullend nog een rapport laten opstellen dat ingaat op de kansen voor uitwisselings- en migratiemogelijkheden voor diverse soorten die belangrijk zijn voor Valkenburg. En dan kun je denken aan de das, vleermuizensoorten of reewild. En dat rapport is eigenlijk als aparte bijlage bij het groenbeleidsplan raadpleegbaar. Ja, mag het volgende. De derde ambitie is balans tussen recreatie, landschap en natuur. Natuur en landschap zijn verreweg de belangrijkste reden waarom toeristen en recreanten naar de gemeente komen. En het landschap is dus echt een hele grote economische pijler. We willen onder meer spreiden en verleiden. En dat betekent dat we toeristen of recreanten vanuit het Gulden al richting de wat minder druk bezochte, maar ook hele mooie plateaugebieden willen krijgen. We willen ommetjes rondom de kernen versterken. Dat is ook een aspect wat uit die gesprekken met bewoners naar voren is gekomen. We willen graag robuuste landschappelijke inpassingen van campings en vakantieparken. En we willen bijzondere plekken en uitzichtpunten versterken. En mensen meer inzicht geven in het verhaal van de plek. En dat komt een beetje overeen met hetgeen wat ik net bij cultuurhistorie al noemde. Ja. Dan naar een klimaatrobuust landschap. We zien eigenlijk dat het landschap weerbaarder moet worden tegen effecten van klimaatveranderingen. Zodat we niet meer te kampen hebben met lange periodes van droogte of wateroverlast. En dat betekent dat de zogenaamde sponswerking van het landschap weer moet toenemen. En dat betekent eigenlijk dat het landschap water moet opnemen wanneer dat nodig is en afgeven wanneer dat gevraagd is. En ambities daarvoor is hemelwater zoveel mogelijk opvangen daar waar het valt. En daar ligt juist ook op de hoger gelegen plateaugebieden een uitdaging. We introduceren van nieuwe vormen van landbouw of het toepassen van aangepaste teelten kan daarbij helpen, zodat het water beter vastgehouden wordt in de bodem. En dat is iets meer technisch, maar als in agrarische bodems het organisch stofgehalte toeneemt, dan kan de bodem ook meer water dragen. Ja. Dan naar een natuurinclusieve landbouw. We hebben in de gemeente natuurlijk veel Natura 2000 gebieden. En met de recente stikstofuitspraak is dat natuurlijk een vraagstuk hoe we dat met z'n allen moeten oplossen. En wij hebben ook niet het idee dat we dat als gemeente alleen kunnen. Dat is natuurlijk een landelijk vraagstuk. Maar in het Groen Beleidsplan willen we wel een ontwikkeling als natuurinclusieve boeren graag ondersteunen. Omdat natuurinclusieve boeren voorwaarden schept voor bepaalde planten en diersoorten. En dat gewoon een enorme kans is voor het versterken van je landschap en natuur. Dan de laatste ambitie, dat is het betrekken van bewoners bij het landschap. Lokale bewoners die ontlenen een deel van hun eigen identiteit ook aan hun omgeving, aan het landschap. En daarom is het heel belangrijk om hun bij het wel en wee van het landschap te betrekken. Een van de kenmerken van het landschap is juist dat het verandert in de loop van de tijd. En sommige veranderingen gaan geleidelijk, maar andere veranderingen die gaan meer abrupt. En het is juist belangrijk om mensen daarin mee te nemen. En we willen dus bevolking betrekken bij kwaliteitsimpulsen van het landschap. Maar ook dat ze bijvoorbeeld zelf erfbeplanting en kleine landschapselementen gaan aanplanten. We willen communicatie over kap- en snoeiwerkzaamheden verbeteren. Want soms is het nog onduidelijk als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een partij als Staatsbosbeheer ergens kapwerkzaamheden uitvoert, om wat voor reden dan ook. Dan is dat soms voor mensen niet duidelijk en dat wekt soms dan verontwaardiging op, terwijl er eigenlijk een hele logische reden achter zit. En het laatste is dat we graag de aanleg van voedselbosjes en pluktuinen willen stimuleren. Ja. En dan weer even terug naar de dwarstoesnede van het landschap. Ik ga nu een aantal maatregelen toelichten. We komen gewoon niet aan toe om ze allemaal toe te lichten, dus ik heb er een paar, paar interessante uitgehaald. En de eerste is een natuurlijk Guldal met cultuurhistorische parels. Ja, we hebben in de gemeente natuurlijk het prachtige Guldal met enerzijds natuurlijke gebieden en aan de andere kant de prachtige landgoederen die erin liggen. En ja, die kenmerkende wisselwerking tussen cultuur en natuur willen we echt behouden en versterken. En wij vinden dan ook dat nieuwe ontwikkelingen zich moeten voegen naar die karakteristiek. En in de ideale situatie zouden we dan ook willen dat elementen die niet zo passen in het Guldal uitgeplaatst zouden kunnen worden. Maar ja, wij zien ook wel in dat dat natuurlijk niet altijd mogelijk is. En voor dat soort elementen voorzien we dan ook echt een robuuste landschappelijke inpassing, zodat ze in de structuur van het Guldal worden ingebed. Ja. Een andere maatregel is het versterken van de natuurlijkheid en de beleefbaarheid van zijbeekdalen van de Gul. Water is echt de belangrijkste vormer van het Zuid-Limburgse landschap. En in de huidige situatie is die link tussen de Gul en de zijbeken van de Gul, en dat zijn er echt heel veel in deze gemeente, ja, die is er eigenlijk niet of die kun je niet goed beleven. En we zien ook dat veel zijbeken niet of weinig natuurlijke inrichting kennen, zoals het voorbeeld van de Heekerbeek daar rechtsboven. En hieronder zie je twee plaatjes van de onder andere rechts de waterval de Beek, hoe we dat wel voor ogen zouden hebben. En we voorzien dus in de zijbeekdalen een natuurlijke beekdalvegetatie. En daarmee zorg je dat die structuren van die zijbeekdalen, dat daar ook meer water vastgehouden kan worden. Dus je draagt bij aan de klimaatrobuustheid van het landschap. Maar je vergroot ook de landschapsbeleving, omdat het onderscheid tussen open gebied en het zijbeekdal, dat wordt gewoon versterkt daarmee. Ja, volgende. Een andere maatregel is beleefbare mergelwanden en groeves. Valkenburg profileert zich natuurlijk als mergelstad of als mergelgemeente. En die mergel die zie je op verschillende plekken heel veel terugkomen in de gemeente. En we willen dan ook die wanden beter beleefbaar en zichtbaar maken. En dat kan bijvoorbeeld het kan zijn dat soms beheer wat moet worden aangepast, zodat de begroeiing wat minder sterk aanwezig is. Maar je kunt ook ervoor kiezen om drastischere maatregelen te nemen, zoals hier gesuggereerd is op de Dalemmerweg. Storende elementen voor zo'n prachtige mergelwand te verwijderen, zodat die gewoon veel meer tot z'n recht komt. Dat was het wat betreft het buitengebied. Ik ga nu even kort in op de kernen. Zoals ik net al zei, hebben we voor alle kernen bewonersbijeenkomsten georganiseerd. En wat we daar hebben opgehaald, dat is natuurlijk omvangrijker dan hier vermeld is. Maar onder andere hebben mensen aangegeven dat ze straatbeeld groener willen. Meer divers groen in de gemeente of in hun woonkern zien. Ze willen graag versteende voortuinen aangepakt hebben, lokale ommetjes in hun eigen kern. Ze willen meer kleine landschapselementen, vooral op de plateaugebieden, omdat die toch meer een open karakter hebben in de huidige situatie. En ze willen graag meer ecologische corridors in het buitengebied. Wat wij zelf hebben geconstateerd in de kernen, de sterktes, zo noemen we dat altijd. Er zijn heel veel mooie historische ensembles van erfgoed of bebouwing en groen. Er zijn veel markante bomen in de kernen. En wat heel karakteristiek is, dat de nabijheid van natuur- en bosgebieden bij elke kern. Dus het landschap is voor iedereen eigenlijk heel dichtbij. Er zijn ook minder goede dingen of minder mooie dingen in de kernen. Er is niet echt een onderscheidende groenstructuur aanwezig. In woonstraten is echt vaak wel een gebrek aan groen. En er is, als het groen er wel is, dan is er weinig variatie in aanwezig. De visie die we hebben op de kern is als volgt. We willen de centra van de kernen herkenbaar maken met met een goede groenstructuur de identiteit van de kern sterker naar voren laten komen. En we willen bewoners graag een aangename en gezonde leefomgeving bieden met duurzaam groen. De aanpak voor de groenstructuur die we voor de kernen gevolgd hebben is als volgt. We hebben eigenlijk drie gebieden wegtypes genoemd. De eerste zijn gebiedsontsluitingswegen of invalswegen en entrees. Als tweede historische linten, centra en bijzondere plekken. En als derde wijken en erftoegangswegen. En het plaatje hieronder is dat eigenlijk schematisch, conceptueel verbeeld wat we daarmee bedoelen. Ja. En voor elke kern hebben we dus die opzet gehanteerd. Hebben we echt straat voor straat gekeken wat we voor groenstructuur daar willen. En dat is ook op kaart verbeeld. En ik ga nu één voorbeeld van elke type straat toelichten. En de eerste is de invalsweg Koningin Julianelaan in Valkenburg. Zoals je op het plaatje in de huidige situatie linksonder ziet, is de huidige groenstructuur... past die in onze ogen niet echt bij het wegtype dat deze weg is. Hè. Je wil als centrum van Valkenburg, dat straalt best wel wat grandeur uit. En dat willen we ook met het groen langs een van de rondwegen langs het centrum toch ook wel benadrukken. Dus vandaar dat we dan zouden voorstellen om een wat meer majestueuzere boomstructuur toe te passen. Ja. Een tweede voorbeeld is het historisch lint in Sint-Gerlach. Dit lint is natuurlijk onderdeel van de ontsluitingsas Buitengoed Geul en Maas. En de weg zelf is in dat opzicht al gereconstrueerd. Maar een kenmerk van een oud lint is altijd dat de bebouwing vrij dicht op de weg staat. Met als gevolg dat er eigenlijk bijna niet of vaak geen ruimte is voor een goede begeleidende bomenstructuur. En daarom kun je op zo'n plek dus heel goed kiezen voor gevelgroen. Wel, aandachtspunt is natuurlijk dat de betreffende eigenaar van het pand daar voor open moet staan of aan mee moet willen werken. Maar met gevelgroen kun je ook een heel vrij straatbeeld bereiken. En een derde voorbeeld is een woonstraat en dat is het Sint-Gerlachplein in Houtem. En wat we hier zien in de huidige situatie is eigenlijk een versteend plein met een parkeerfunctie. Aan de randen wordt geparkeerd, maar in het midden gebeurt er eigenlijk vrij weinig. En wat je zou kunnen doen in een toekomstige situatie is dat je, terwijl je de parkeerfunctie behoudt, het middenterrein wel omvormen tot een groen gebied waar hemelwater kan worden opgevangen, maar waar ook kinderen kunnen spelen bijvoorbeeld. Dan gebeurt er wat op zo'n plein en... je werkt ook een stuk hittestress weg, wat je met zo'n grote versteende vlakte natuurlijk heel erg hebt. Ja, dat was het in een notendop. In het rapport telt 192 pagina's, dus daar staat natuurlijk veel meer in. Maar als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Oké, bedankt voor de uitgebreide uitleg op voorhand aan beide dames. Ik kijk de commissie rond. Wie kan ik noteren voor de vragen? Brune. Goed. Meneer Brune.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, staat u mij toe te beginnen met een compliment. Dan spreek ik even namens mezelf, want ik zit nu bijna 5 jaar in de gemeenteraad. En richting bureau Verbeek en ook ambtelijke zijde en college wil ik zeggen dat ik... ik denk dat dit het beste voorstel is dat ik tot nu toe onder ogen heb gekregen. Ik vind het bijzonder goed uitzien, de manier van aanpakken, de inwonersparticipatie, het betrekken van andere stakeholders, de vormgeving, oftewel de expositie van de eindresultaten. Ik vond het er allemaal bijzonder goed en goed doordacht uitzien. Ook een paar elementen die worden aangehaald, dus de klimaatadaptatie, de biodiversiteit... Integraal stuk, het terugbrengen van hoogstamboomgaarden, het herstel van kleine landschapselementen enzovoort enzovoort. Ik word er gewoon heel erg blij van. Één inhoudelijke vraag die wat op dit moment blijft openstaan, de andere neem ik dadelijk mee als dadelijk het raadsvoorstel komt, is de sfeerimpressie van de Mergelstijlwanden. Ik vind dat daar nog heel veel groen op te zien is, ook in de toekomstige tekening. Terwijl ik dacht dat het idee, hele idee was dat we de Mergelstijlwanden juist heel erg vrij gingen maken van groen. Om die Mergelstijlwand heel erg naar voren te halen en te benadrukken. Graag uw reactie daarop. En ik heb één politieke vraag en dat is aan de wethouder. En misschien heeft hij het al gezegd, maar ik mis op dit moment een uitleg van het uitvoeringsprogramma. En of er ook een stevig uitvoeringsprogramma onder het beleidsplan ligt. Dus of de wethouder daar even kort op wil reageren. Dank u wel.
Goed, we zullen ons in eerste instantie even beperken tot het rapport, denk ik. Want daar kunnen beide dames op reageren. En wellicht aansluitend tot de wethouder even kan reageren. Zullen eerst de vraag van de heer Bruna. Eén vraag was het dus.
Ja, over de Mergelwand. Ja, het is een visualisatie. Ik zie inderdaad ook dat er wel wat minder groen op wat gekund. Maar het uitgangspunt is wel dat de Mergel inderdaad echt tot zijn recht komt. Dus ja, dat klopt dat het wat meer had gekund.
En misschien nog even als kleine toevoeging. Als we daadwerkelijk aan de slag gaan, dan gaan we daar natuurlijk alsnog veel beter naar kijken. Maar dit is inderdaad een eerste visualisatie. Maar goed dat je oplet.
Ja. Goed, dan dank ik mevrouw Huisman.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden van de heer Brune. Heel erg bedankt voor deze prachtige presentatie. Toen wij destijds vroegen om een bomenbeleidsplan, hadden we niet durven dromen dat dit eruit zou komen rollen. Eigenlijk zit alles erin, eigenlijk nog meer dan dat wij in eerste instantie hadden durven dromen. Wel nog een vraagje hoe het dan zit met onderhoud. Ik ga ervan uit dat het onderhoudsplan hierop wordt aangepast en dat we daar nog zouden ook nog een evaluatie krijgen van de groenontzorger. Maar dat is alweer volgens mij 1 of 2 jaar terug dat dat toegezegd is. In de tussentijd is er weer een nieuwe ontzorger gekomen. Dus even de vraag hoe dat nu verder gaat. Of we misschien het stuk al eerder kunnen krijgen, aangezien het 192 bladzijden beslaat en ik het toch allemaal wil lezen. Dat zijn eigenlijk de 2 vragen die ik heb.
Of jullie het stuk eerder moeten krijgen, dan moet ik even intern.
Ik zal daar zo op neer.
Ja, dat is goed. Met de uitvoering, daar kijken we ook. Of tenminste, met onderhoud, dat is ook onderdeel van het plan. Er is wel meegekeken dat als we dadelijk met projecten komen, dat daar ook het onderhoud in meegenomen is. Dat we niet dadelijk van alles aan gaan planten en dan achterkomen. Ja, het moet ook onderhouden worden. Dat is wel een belangrijk uitgangspunt daarin.
Aanvullend nog een vraag, mevrouw Huisman?
Nee, nogmaals heel erg bedankt voor de presentatie en het antwoord.
De heer Zuma.
Ja, ook bedankt voor de mooie presentatie en uitleg en het mooie stuk. Ik ben ook inderdaad nieuwsgierig om het te kunnen lezen. Ik heb ook begrepen dat er een onderhoudsplan van de bomen en dergelijke, dat erbij zit. Of heb ik dat niet goed begrepen? En dan heb ik een tweede vraag. U had het ook over de fauna of over de dieren. Als je kijkt naar Houtum, daar is door de bevers, vind ik langs de geul, heel veel bomen verdwenen. En dat is toch ook niet goed voor de stroom van de rivier en de veiligheid van de kaders die er liggen. Zijn daar ideeën of plannen over?
Wat betreft de bevers weet ik dat de gemeente, dat er ook klachten waren over het verdwijnen van bepaalde cultuurs. Historisch waardevolle bomen, of althans bomen die waardevol waren voor mensen. En ik weet dat de gemeente daar nu ook de bomen die nog over zijn beschermt tegen bevervraat. Maar wat betreft het verdwijnen van bomen en de relatie daarmee met overstromingen, voorzie ik niet per se meer risico, hoor. Dat eerlijk gezegd. Maar goed, dat is ook niet mijn specialiteit of specialisme, maar dat.
Ja, dat risico van die bomen, dat had ik ook nog, maar misschien komt dat later ter sprake. Ik ben door bewoners van onder andere de Betsy Perklaan. Mm-hmm. Die zijn bang door de overstroming dat daar bomen zijn die tussen de huizen staan, dat die niet meer stevig genoeg zijn. Maar dat komt misschien later ter sprake.
Als gemeente heb je natuurlijk ook een zorgplicht voor bomen. Dus met de VTA-controle, zoals dat heet, wordt de conditie van bomen gecheckt. En zodra dan blijkt dat een boom bijvoorbeeld een risicoboom is, dan wordt daar nader onderzoek naar gedaan. Dus in die zin hoeven bewoners zich daar geen zorgen over te maken. Als het gemeentelijke bomen zijn, uiteraard.
Mevrouw Dekster.
een en al lof voor de presentatie en voor het plan. Behalve net van zijn Gerlichstraat, de beplanting tegen margelmuren aan van die boerderijen. Houdt u er rekening mee dat dat heel nadelig is voor de muren en de bouw als dat tegenaan beplant wordt?
Ja, het is uiteraard iets... Wat in samenwerking met betreffende pandeigenaar plaats moet vinden. Maar je hebt ook opties waarbij de beplanting niet direct tegen de muur staat, maar iets eraf. Dus ja, het is een eerste visualisatie. Maar
ook,
ja,
dat,
ja.
Ook dat, maar als er takken langskuren, binnen een paar maanden is het helemaal weggeschuurd.
Ja, nee, uiteraard bij de nadere uitwerking, als zoiets
dus
echt gaat...
Het zou heel mooi zijn als het groen was, maar ik denk dat dat niet door kan gaan.
Nee, ja, goed, wellicht met een andere type beplanting dan boompjes. Je weet het niet, maar goed, daar moet uiteraard beter naar worden gekeken. Ja.
De heer Mlotzik.
Ja, het is een geweldig plan, vind ik ook. Alleen de grote vraag is het kostenplaatje. Wie gaat dat betalen? En dan kijk ik naar wethouder Niels. Want als ik zie dus in de buitengebieden, er is heel veel agrarische grond die dan onteigend moet gaan worden. Ik krijg hele lange procedures met die boeren, ja, en ook andere particulieren. En dat wordt een plan wat volgens mij de eerste 10 jaar helemaal niet tot uitvoering kan komen.
Zal ik daar even kort wat over zeggen wat betreft het klopt dat wij zeker ook aannames en visieuitspraken doen over gronden die niet in eigendom van de gemeente zijn. Maar dat hebben we eigenlijk expres gedaan om een stip op de horizon te zetten. Want als we het nu niet opschrijven, dan ja, waar gaan we dan naartoe? Hè? Dus dat is eigenlijk expres zo gedaan. Het is echt niet zo dat we per se gronden van agrariërs willen onttrekken of van andere mensen willen onttrekken ten behoeve van dit plan. Maar ja, als er samen met alle grondeigenaren gewerkt kan worden om delen van dit plan al te realiseren, dan zou dat al echt dikke winst zijn eigenlijk.
Ja. Nou, voordat ik je wethouder Douw het woord geef, wil ik toch mevrouw Zwierts, mevrouw Gerrits, bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng. En ja, de lof van de commissie is gekomen, dus daar hoef ik niks meer aan toe te voegen. Want dan vallen we in herhalingen, dat is denk ik niet de bedoeling. Nogmaals, dank. Dan geef ik de heer Douwe het woord voor de aanvullende vragen wat nog niet beantwoord zijn.
Voorzitter, dank. Ik ben ook blij met de complimenten die de commissie heeft voor de ambtelijke ondersteuning en voor bureau Verbeek. Ik zelf was ook erg blij, dus alleen maar lof wat dat betreft vanavond. Maar we moeten ook altijd kijken naar de financiële kant van het verhaal. En als u met elkaar het groen beleidsplan vaststelt, dan stelt u eigenlijk, legt u zichzelf een structurele verplichting op om toekomstige ontwikkelingen in lijn met dit groen beleidsplan op het gebied van landschap in de toekomst altijd in lijn met dit groen beleidsplan te gaan handelen. En als we dat willen gaan doen, dan zal daar ook structureel geld voor moeten komen. En daarom gaat er een voorstel komen bij de kaderbrief en begrotingsbehandeling om dit structureel te borgen. Het uitvoeringsprogramma, dat zullen we ook daar inzage leggen wanneer het stuk behandeld wordt. Maar eigenlijk moet je dit structureel aanpakken. Ga je iets doen in het landschap, leg je het groen beleidsplan daarnaast. En daar is geld voor nodig. En we komen dus met een structurele claim naar de raad toe. Daar wordt nu overigens nog aan gerekend. Dan wou ik nog heel even kort iets zeggen over het aanbieden van de stukken. Want mevrouw Huisman zegt terecht, ik wil het naadje van de kous weten en alles lezen. Nou, normaal is het zo dat als het college op dinsdag een besluit neemt, dat pas de dinsdag daarop volgend de besluitenlijst wordt vastgesteld en u dan het stuk krijgt. Nou, ik heb net even afgestemd. We kunnen, zodra het besluit genomen is, zal ik een seintje sturen naar de twee dames. En dan komt het een weekje eerder naar u toe. Dat is denk ik dan al wat hulp. En ik wil nog kort iets zeggen over die bevervraat. Want we hebben dat nu ook op veel stukken land in onze gemeente aan de hand. Maar heel vaak is de gemeente geen eigenaar van de bomen. En dan moet je de eigenaar erop aanspreken. Daarom ook dat we nu een voetpad hebben moeten afsluiten rondom de geul. Daar zijn bomen aangevreten door de bever. Die bomen zijn niet van ons, staat een particulier perceel. Dan kunnen we wel noodkap doen, maar je moet de eigenaar in de gelegenheid stellen dat zelf te doen, keurig op de hoogte brengen. Nou, daar staan 5 dagen voor uit mijn hoofd, vandaar dat we vorige week ook moesten afsluiten. Daar waar het om eigen bomen gaat, zijn we nu met een proef bezig aan onder andere de Curvesweg om jute zakken rondom de stam aan te brengen. En vooralsnog gaat de bever er niet doorheen. Mocht nu alles en iedereen dat gaan doen en mocht er geen enkele boom meer aan te vreten zijn, dan weet ik niet of de bever alsnog door het jute heen gaat. En het is een beschermde diersoort, dus het is lastig en een beetje roeien met de riemen die we hebben. Voorzitter, volgens mij zijn dan alle opmerkingen beantwoord.
Ik kijk nog even rond in de commissie en ik zie nog één arm omhoog gaan van de heer Brune. Die heeft nog een spannende, brangende vraag.
Dat valt wel mee, voorzitter. Nee, ik heb laatst mijn ongenoegen al laten blijken richting de wethouder dat we dit niet eind 2022 hebben behandeld. Toen zou het de eerstvolgende commissie worden behandeld dit jaar. Dat gebeurt nu dus ook niet. We hebben een presentatie, maar we zijn wel blij met het eindresultaat. Maar nu verwachtte ik dat het dan de eerstvolgende commissiecyclus op de agenda zou staan. Maar ik hoor de wethouder nu spreken over de kadernota en de begroting. Of is dat alleen het financiële stukje? Ik hoor graag.
Ja, ik heb de wethouder begrepen, maar laat de wethouder dan maar toelichten.
Ja, voorzitter, u stelt dat beleid straks in april in de volgende raadsvergadering vast. En daarmee geeft u zich zelf de structurele plicht om met nieuw groenbeleid aan de slag te gaan. En structurele gelden vragen we altijd in de begroting. En incidentele gelden kunnen bij een separaat raadsvoorstel worden gevraagd. En ik sluit niet uit, omdat we toch wellicht al dit jaar een aantal dingen willen gaan uitvoeren, sluit ik niet uit dat we bij de behandeling in april al een incidenteel budget vragen voor dit jaar en het dan netjes bij de begroting helemaal afhechten. Ja, dank u wel, voorzitter.
Goed. Kijk nog even rond. Alles beantwoord, ja. Dan stel ik voor tot we aan punt 8 van de agenda beginnen, tot we even een kleine pauze pakken van 10 minuten. Dus 9:05 hervatten wij de vergadering. Ja?